voel me helemaal verlegen van deze heftige intro. Ja, dat is dan al een hele tijd, Thomas en Nella, 1980-80er jaren. Ik ben getrouwd met mijn vrouw Els. We hebben 4 kinderen, 8 kleinkinderen. Dus dat is een mooi stapeltje, houdt ons heel bezig aan alle kanten. 1970 heb ik de Heer Jezus leren kennen door de bediening van Billy Graham. Daar waren 2 minuten voor nodig in ons grote gereformeerde gezin, Emmeloord, Noordoostpolder, waar we geen tv hadden, maar de radio alles aanstond. Deed mijn moeder op een gegeven moment even de radio aan en daar schalde de stem van Billy Graham de huiskamer binnen. Vanuit zijn campagne, zijn Europa-campagne in Nederland, vanuit de Expo-hallen in Hilversum was dat destijds. Misschien dat sommige ouderen zich dat herinneren. En dat knalde door de huiskamer heen en na 2 minuten was er een van mijn broers, zussen, die het uitzettend was weer voorbij. En die 2 minuten waren genoeg voor mij om een zoektocht te beginnen. En ik dacht, dit heb ik nog nooit zo gehoord. In mijn kerkgang in Emmeloord, vrij stevig gereformeerd gezin. Orthodox gereformeerd gezin, dit was een heel ander geluid. Dus ik ben naar de plaatselijke bibliotheek gegaan. En daar kwam ik het boek van Billy Graham tegen, De Uitdaging, van zijn eerder gehouden campagne in New York, met een boek met 10 preken. Dat is een keuze om als 16-jarige tiener een boek te gaan lezen met 10 preken. En daar ben ik mee begonnen en ik ontdekte dat elk hoofdstuk was de weergave van een live preek die Billy Graham ook echt gehouden had. En zoals Billy Graham dat doet, eindigt hij elke preek met een uitnodiging. Dus op mijn kamertje boven in huis kwam ik trouw naar voren voor de altar call. En bad het zondaarsgebed en nam de Heer Jezus aan in mijn hart. Maar voelde me daarna toch nog niet helemaal zeker. Ik had natuurlijk ook geen nazorger zoals in de campagne zelf wel aanwezig is. Dus dapper begon ik met hoofdstuk 2. En na hoofdstuk 2 ben ik naar voren gekomen, heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven en mijn zonde nog completer beleden en de Heer ontvangen en alles. Maar ik voelde me toch nog niet helemaal zeker. Maar gelukkig stond er nog een derde hoofdstuk in het boek en een derde preek en ben ik opnieuw naar voren gekomen, heb mijn hart voor de derde keer aan de Heer gegeven, mijn zonden in trio beleden, maar die onzekerheid. Dus ben ik verder gegaan met het vierde hoofdstuk en in de loop van de vrijdag, zaterdag van dat november 1970 was ik 10 keer naar voren gekomen en heb 10 keer mijn hart aan de Heer gegeven. Ik weet niet of je kunt zeggen dat ik 10 keer wedergeboren was, maar in ieder geval was ik nog steeds heel onzeker. Dus ben ik weer met hoofdstuk 1 begonnen. En zondagavond laat was ik 20 keer naar voren gekomen, 2 keer de 10 hoofdstukken gepasseerd. En ik lag om 11:45 s'nachts te woelen boven in ons bed, tweelingbroer onder mij. En ik dacht, wat is er mis? Ik doe iets verkeerds. En toen kwam die tekst in mijn gedachten, wie hem aangenomen hebben en geloven, die zijn overgegaan uit de dood in het leven. En opeens zag ik van, maar ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik twijfel. God roept me om te geloven. En toen dacht ik, dan ga ik hem nog 1 keer aannemen. En dat heb ik gedaan in die ene zin, hardop, uitgeroepen in onze slaapkamer. Heer, ik laat alles achter me en ik volg u. En ik geloof het. En op hetzelfde moment werd ik zo verschrikkelijk blij dat ik kon het niet uithouden in mijn bed. Ik zwaaide naar onderen en riep naar mijn tweelingbroer, Piet, wil je mij vergeven? En hij mompelde wat terug, waarvan ik nu nog niet weet of het ja of nee was. Maar ik ga maar uit van ja voor de zekerheid en voor het gemak. En ik ben naar beneden gegaan en heb het gereformeerde psalmboekje opgezocht, psalm 150. En tussen 12 en 2 heb ik eindeloos herhaald. Ik was nu eenmaal van de herhaling, maar dan in de lofprijs. En dank en aanbidding, ik was een kind van God. En de volgende morgen werd ik wakker met een tekst in mijn hoofd. Ik had nooit meegemaakt, een tekst in mijn hoofd. Wakker worden met een tekst in mijn hoofd. Ik voelde ook heel anders. Ik dacht, er is iets met me. En waar komt die tekst vandaan? En die tekst was, die geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Toen dacht ik, ik ben een kind van God. Dat is wat zo anders voelt. En vanaf dat moment ben ik de Heer gaan zoeken. 2 dagen later werd ik opnieuw wakker met een stem in mijn hoofd. Heel apart, een stem die iets zei in mijn hoofd, in mijn geest. De Heilige Geest. Heel eenvoudige woorden. Je wordt predikant. Je wordt predikant. Ik dacht, oh God, alsjeblieft niet zeg, dominee worden. Dominee worden, want dat was het perspectief in de kerk waarin ik groot werd. En dus ik ging naar mijn vader toe en ik zei, vader, ik word predikant. Hij begon te stralen van geluk en ik voelde daar nog niet zo heel veel bij. Een van zijn zonen zou het ambt gaan bekleden. En ik ging naar de decaan van HVO 3 en ik zei, ik wil predikant worden. Hoe moet ik dat doen? Nou, zei hij, dan moet je 7 jaar naar de faculteit, Kampen of Amsterdam of Apeldoorn was er toen nog niet. En misschien, je moet eigenlijk ook naar de VWO, maar die overstap van HVO, VWO, 7 jaar theologische faculteit. En je kunt maar beter alvast Latijn gaan studeren. Dus op de HAVO ben ik Latijn gaan studeren. Maar ik was ondertussen ook gedoopt in de Heilige Geest. En dat was ook zo'n raadsel voor me, dat die vreemde taal waarin ik sprak, was niet van mezelf. Deed de duivel iets vreemds met me, dat ik niet na kon volgen? Was het werkelijk de Heilige Geest? En waar moet je met zulke vragen naartoe als je de enige bent in een gereformeerd gezin en je kent het evangelische en pinksterwereldje niet? Waar moet je dan met zo'n vraag naartoe? Dus ik ben naar mijn predikant gegaan, dominee Valk, Julianalaan 18, schiet me zo opeens te binnen. Over wat er in je gedachten komen kan. En ik zat tegenover hem en ik huilde een beetje en ik zei, dominee, ik heb een probleem. Ik ben vervuld met de Heilige Geest en ik spreek in andere talen. Wat moet ik daar nou mee? Is dat wel goed? En hij keek me heel vriendelijk aan. Hij zei, nou, ik geef je 1 advies. Maak je geen zorgen, het gaat vanzelf wel over. Het gaat vanzelf wel over. Maar ik kwam er niet uit. En toen waren er jongeren in mijn kerk die zeiden, in Soest is een plekje. Het heeft een beetje een aparte naam, in de ruimte. En daar houden ze jeugdweekenden met Pasen en met Pinksteren enzovoort. En daar kunnen ze jou wel antwoord geven op de vraag of het iets raars is dat je vervuld bent met de Heilige Geest en dat spreken in andere talen en zo. Daar moet je naartoe gaan. En zo kwam ik in 1970 voor het eerst in de ruimte binnen in het jongerenpaasweekend. En daar vertelden ze me dat in die opwindende begin 70er jaren wereldwijd gebeurde met talloze jongeren. Die heel spontaan vervuld werden met de Heilige Geest en in nieuwe talen spraken en wedergeboren werden. En ik kwam daar ook mijn vrouw Els tegen, die uit een hard drugs achtergrond door God gegrepen was, midden in een bad trip, een LSD bad trip. En die in 1 keer, in 1 klap vrij was en wedergeboren was en vervuld was. En ze was een voorbeeld van talloze jongeren uit de drugs scene die in die jaren tot geloof kwamen. En zo kwam ik voor het eerst in dat evangelische wereldje terecht waar zoveel beweging in zat. En daar ben ik uiteindelijk na 7 jaar ook met Els getrouwd en zijn we 29 jaar gebleven. We daar gewerkt in het kinderwerk, in de bijbelschool, in het opvangcentrum, in de drukkerij. En uiteindelijk als voorganger van de gemeente, de evangeliegemeente die in het hart van die evangelische gemeenschap stond. Daarna zijn Els en ik 9 jaar leidinggevend geweest in de Pinkstergemeente Alkmaar. Totdat de Heer van me vroeg om het voorgangerschap in te leveren. Omdat mijn gezondheid dat paard niet meer trekken kon. In het bijzonder in die rol van eerste voorganger zijn, waarin je als voorganger ook sterke leider moest zijn, aan de spits moest lopen. En ik was niet sterk, ik was kwetsbaar en zwak, lichamelijk ook heel kwetsbaar. Was ook heel zwaar burn-out geweest, dus ik had niet die rek. Dus heb ik ontslag genomen in de Pinkstergemeente Alkmaar en heb de voorgangersjob in die eerste zin eraan gegeven en ben vervolgens deel uit gaan maken van een team van voorgangers in Zwolle. De Vier Musketiers, Henk is een van onze teamleden, Henk Stoorvogel. En daar zijn we een team van 5 voorgangers, waardoor ik niet de eerste voorganger hoef te zijn, maar gewoon in mijn eigen bediening mijn rol mag spelen in teamverband. En ik verzeker u, dat is een heel andere manier van functioneren. Het is een grote gemeente, zo'n 4500 gemeenteleden, met een enorme beweging van toestroom, ook uit de behoudende kerken. Je wilt het niet meemaken. Honderden en honderden mensen uit de behoudende kerken komen bij ons in de diensten. We kunnen de groei ook helemaal niet bijhouden. Bij ons begint de eerste dienst op zaterdagavond en de tweede dienst om 9:30 zondagmorgen en de derde dienst om 11:30 zondagmorgen. Dus als ik daar op de beurt ben, moet ik 3 keer en wordt er geklokt, want je mag niet uitlopen. Ik heb 30 minuten en dat moeten ook 30 minuten zijn, anders loopt in die massa de planning volledig in de soep. Het is ook een heel jonge gemeente, zo'n 3/4 van de gemeente is onder de 35 jaar. Dus massa's jeugd en jongeren en een geweldige, bruisende belevenis, elke week weer heel opwindend. Maar het is niet altijd zo mooi geweest. We zijn in de 46 jaar die ik nu met de Heer Jezus mag wandelen, zijn er ook diepe dalen geweest. Ik noem dat al even, in mijn gezondheid onder meer, in het verliezen van kleine kindjes. 1 keer in de geboorte en 3 keer laat in de zwangerschap. Hebben genezingen meegemaakt en ook onverhoorde gebeden als er niet genezen werd. En een worsteling met zwakheid en ook een mate van lijden. Als de andere kant van die mooie medaille van de belofte. De belofte plus moeite waar je doorheen gaat, dalen waar je doorheen trekt. En in dat perspectief wil ik samen met jullie wat nadenken over een tekst die soms moeilijk te plaatsen is. Het is eigenlijk maar 1 tekst uit een prachtige psalm, psalm 18, waar David in de shit zit en het verschrikkelijk moeilijk heeft en roept tot God en gered wordt. En als dan de kanteling geweest is en hij staat er allemaal weer wat beter voor, dan zegt hij in Psalm 18, vers 31, Gods weg is volmaakt. Gods weg is volmaakt. Nou, daar heb ik toch wel een kleine vraag bij, want als Gods weg ook met ons leven volmaakt is, waarom loopt hij dan vaak zo krom? Of via omwegen die ik lang niet altijd begrijp. En waarom gebeuren er op zijn weg soms dingen die ik nooit zou willen kiezen. En als ze eenmaal gebeurd zijn, ook nooit meer over zou willen doen. Wat houdt in dat realiteitsbesef het begrip volmaaktheid eigenlijk in? Wat is volmaaktheid? Had ik die tekst moeten aanhalen toen ik samen met verpletterde ouders bij het dode lichaam van hun gestorven kind stond? Waarvoor we maanden hadden gebeden en gevast en tot God hadden geroepen met de hele gemeente. Het jongetje had verschrikkelijk geleden. Verschrikkelijk. Zo gebeden, Heer, wilt u dan in ieder geval dat lijden wegnemen. En nu was hij gestorven. Kleine lieve jongen van 9 jaar oud. Wat moet je dan zeggen? En toch is Gods weg volmaakt. Dat klinkt dan als vloeken in de kerk. En wat moest ik zeggen tegen die zendelingen die zich jarenlang had voorbereid vanuit een overtuigde roeping van God om ergens in de oerwouden te dienen. Maar na haar eerste jaar was haar gezondheid er zo slecht aan toe dat ze in armoede terug moest naar huis. En ze is nooit meer naar het zendingsveld gegaan. Ze kon het niet. Maar ze was zo overtuigd van haar roeping. En hoe moet je dan de vertaalslag maken, laat ik het zo noemen, dat Gods weg volmaakt is. Toch is Gods weg volmaakt. Of die zendeling, een persoonlijke vriend van me, die 15 jaar lang een prachtig project had verzorgd en voltooid met alle liefde en inzet. Het product was klaar, tot zegen voor vele volkeren. Dus hij was blij met verlof thuis en toen hoorde hij van 9000 kilometer verderop van de organisatie waar hij die 15 jaar alles gegeven had, bedankt, klus geklaard, je hoeft niet meer terug te komen. Nou, toen zijn we wel even heel boos geworden. Want we vonden dat de man, het echtpaar, het gezin, in ieder geval nog een waardig dankjewel verdiend had. En dat hebben we toen ook geforceerd, zodat dat zou gebeuren. Bij er is een loon waard, ook in een stuk erkenning en waardering. En daarna worstelde hij om werk te vinden binnen zijn branche, elektrotechniek. Zijn werk was ook in radio-evangelisatie geweest, bij een grote radiozendingsorganisatie. Maar kon geen werk meer vinden. 7 jaar lang werkloos. En dan zei hij tegen mij van, Auke, ik begrijp het soms niet. Want dan heb ik alles achtergelaten en ik heb de Heer gevolgd en ik heb hem 15 jaar gediend. Ik heb goed gewerkt. Waarom nou niet even een baan krijgen die me past? Maar dat werd pas na 7 jaar. En zo mag je geloven en mogen we ook geloven en is het ook zo dat Gods weg volmaakt is, maar hij loopt soms, nog alles, wel heel erg andersom. Ik ben het in de jaren van mijn leven langzamerhand de omgekeerde weg gaan noemen. Ik neem u even mee naar het leven van Jozef, Genesis 37. Genesis 37, vanaf vers 2, waar het begint met de geschiedenis van Jacob, Jozef. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong. En hij was gewoon om samen met zijn broers, de zoons van andere vrouwen van vader Jacob, de schapen te hoeden. Einde van vers 2, en Jozef bracht kwaad gerucht over zijn broers aan zijn vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon uit ouderdom, des ouderdoms was. En hij maakte voor Jozef een pronkgewaad. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broers lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broers. En daarom haatten ze hem nog meer. En hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren aan het schoven binden in het veld. En daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, jullie schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. En daarop zeiden zijn broers tot hem, wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En toen haatten ze hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom. die hij aan zijn broers verhaalde. Hij zei, nu heb ik weer een droom gehad en zie de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor me neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem, wat voor een droom is dat die je gehad hebt? Zullen soms ik, je moeder en je broers komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? En zijn broers dan benijden hem. Maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Jozef kreeg op jonge leeftijd een dubbel droom, waarin hij toch werkelijk zag dat hij in een positie van heerschappij zou komen en dat zijn hele gezin, vader en zoons, voor hem zouden buigen. Goddelijke roeping op jonge leeftijd. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik herinner me, moet ook ergens in die 70e jaren zijn geweest, dat er in één zomer, zomerkampen, kinderkampen bij ons op het terrein, dat er dat jongetje was, in week 3 of zo, ik weet niet meer precies welke week, en toen we voor hem baden, we waren gewoon om op donderdag elk van de kinderen de handen op te leggen en te zegenen. En toen we dat jongetje zegenden, zei de Heilige Geest tegen hem, jij gaat voor mij naar China. Hij was toen een jaar of 7, 8 oud. Jij gaat voor mij naar China. Een kind. Dat geroepen werd naar een toen nog zwaar gesloten land. In diezelfde zomer, 2 kampweken verderop, in week 5, was er een alleraardigst spierblond meisje van een jaar of 8. En toen de groepsleiding voor haar bad en haar de handen oplegde en haar zegende, zei de Heilige Geest tegen dat meisje, jij gaat voor mij naar China. Een kind. Jij gaat voor mij naar China. En vele jaren later, toen ze beide getrouwd waren, met elkaar getrouwd waren, kwamen ze bij ons de Bijbelschool binnen om zich verder te bekwamen voor hun roeping voor China, waar ze nu al echtpaar heel veel jaren samen werken. In een beroepsmatige hoedanigheid, dus wat verborgen qua hun feitelijke zendingswerk, maar hun roeping kwam op 8-jarige leeftijd, onafhankelijk van elkaar, en de Heer bracht hen samen. Goddelijke roeping op jonge leeftijd. Hij die roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Een persoonlijke droom. Een stem. Een visioen soms. Een profetie. Of soms gewoon ook een verlangen in de lijn van een talent dat je hebt. En je hebt zo'n verlangen om met dat talent te dienen in het Koninkrijk van God. Of ergens naartoe uit te zwerven in deze wijde wereld. Ik noem dat bij Jozef en in zo'n stuk roeping dat gebeurt, ik noem dat de geboorte van een visie. De geboorte van een visie. Maar als die visie geplant wordt in je hart, het zaadje wordt geplant, het woord heeft geklonken, in mijn geval, jij wordt predikant. Of dat jongetje en dat meisje, jij gaat voor mij naar China, het woord heeft geklonken. Wat dan? Is het dan altijd de snelst mogelijke route naar de verwezenlijking daarvan? Op de HAVO heb ik een paar jaar tot mijn grote verdriet wiskunde moeten studeren. Ik ben het na 3 HAVO gelukkig allemaal vergeten, maar ik heb 1 wiskundige definitie onthouden en dat is deze. De kortste verbinding tussen 2 punten is een rechte lijn. Kortste verbinding tussen 2 punten is een rechte lijn. Is dat ook de definitie van Gods volmaakte weg met ons leven? De kortste weg van geboorte van een visie tot het vervuld worden van die visie is een rechte lijn. Het was voor mij dan ook fantastisch met dat gegeven in mijn in mijn oren van je moet 7 jaar studeren voordat je predikant kan worden. Dat kinderwerk en dat jeugdwerk waarin ik binnenkwam in 1970 in de ruimte in Soest, dat ik hoorde dat ze een Bijbelschool zouden beginnen en dat je daar in 3 jaar tijd kon afstuderen. De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. Dus ik heb acuut het Latijn het huis uitgeschopt en de theologische faculteit als potentiële route bedankt. En ik heb voor die snelle Bijbelschool gekozen. Maar is het altijd Gods weg? Werkt het werkelijk zo? De kortste verbinding tussen geboorte van een visie en vervulling van een visie is altijd de snelle lijn. Want wat moet ik dan bijvoorbeeld met de grote exodus uit Egypte? Als er staat in Exodus 13 vers 17, toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel dit de kortste route was. Ik ben die route ooit gereisd, samen met Els, vanuit Cairo, zo door de Sinaï, en dan wip je de Gaza-strook binnen, en via de Gaza-strook rij je door naar Tel Aviv, en 's morgens om 5 uur vertrokken we uit Cairo, en 's middags om 3 uur zaten we op de boulevard van Tel Aviv aan de pizza. En toen ik daar zat, toen dacht ik, waarom heeft dat volk hier in vredesnaam zo lang over moeten doen? Oké, ze hadden geen bus, maar rustig wandelend hadden ze dit routetje via de Gaza-strook, land der Filistijnen of eventjes eromheen, hadden ze toch op zijn gemak in 3 weken tijd kunnen volbrengen. Maar God zegt expliciet, ik kies bewust niet de korte weg. En dan Deuteronomium 7, door die grote en vreselijke woestijn ten einde te zien wat er in hun hart was. De kortste weg moest plaatsmaken voor een omweg die in hun geval 40 jaar zou duren en door de hitte van de oven ging. En hoe werken de dingen dan? Hè? Hoe werkt het soms in je leven? Hoe werkt Gods leiding? Ik luister soms naar sommigen en dan denk ik, je hebt het ook werkelijk in je broekzak zitten. En in mijn leven was het af en toe een geweldig raadsel. Hoe Gods leiding nu toch nog in vredesnaam in elkaar zat. En dan in de weg van de geboorte van zijn visie tot de vervulling daarvan gaat bij Jozef alles mis. Jullie kennen denk ik de geschiedenis. Zijn broers haten hem, verwerpen hem, verkochten hem. Rechteloze slaaf in Egypte, vals beschuldigd, in de gevangenis geworpen. En misschien het meest kwetsbare, uiteindelijk gewoon vergeten. Een vergeten mens zijn die niet wordt gezien of opgemerkt of ingeschakeld of gevraagd of gewaardeerd. Gewoon vergeten. Geïsoleerd in de gevangenis. Ik dacht dat ik zo even predikant zou worden, maar in plaats daarvan werd ik ziek in de Bijbelschool, heel ernstig ziek. En werd ik eigenlijk veel meer een opvangklantje dan een Bijbelschoolstudent. En ik herinner me nog het gesprek met de directeur, hoe hij tegen me zei van, nou vergeet dat voorgangerschap maar, want jij zult nooit zwaar werk kunnen doen in je leven. En toen dacht ik, maar die stem dan, die er was, jij wordt predikant, hoe moet ik daar dan mee? En zo kan ik me voorstellen dat Jozef in die jaren isolement gedacht zou kunnen hebben, en mijn dromen dan. Ik was toch geroepen, God had toch gesproken? Waar is zijn volmaakte weg nou toch? Kan het niet wat korter en wat rechter, God? Ik snap er gewoon helemaal niks van. Ik blijf u dienen, maar ik begrijp u niet. Ken je dat? En dan kom je op de diepe waarom vragen en de waartoe vragen, waar ik ook niet alle antwoorden op heb natuurlijk. Hè? Want die zijn speciale situaties van lijden. Zo breekbaar, zo breekbaar. Pas is een jong meisje uit onze gemeente gevallen en verongelukt. 22 jaar oud. Ontzettend kwetsbaar meisje. Dat begrijp je toch niet? Dan sta ik verstomd. Dan weet ik ook echt niet wat ik zeggen moet. Die allerpijnlijkste van de waarom-vragen. Toch ga ik er een paar dingen over zeggen met betrekking tot Jozefs leven en reflecteer dat wat ook naar andere voorbeelden toe. Misschien was dit ook een gegeven. Jozef had wel de roeping, maar misschien nog niet die volwassenheid van karakter die nodig was om zo'n hoge en verantwoordelijke taak te kunnen vervullen. Misschien was dat een verborgen bedoeling van God. Karaktervorming vindt vaak bij uitstek plaats in wat de Bijbel noemt de vuurgloed van beproeving, in de druk van de omstandigheden en veel minder op een weg die alleen maar over rozen gaat. Bij Jozef vond zijn vorming ook mede plaats langs een omweg waarin een raadsel verborgen zat. Een worsteling verborgen zat. Een mate van lijden aanwezig was. Ik herinner me jaren geleden dat ik met een stevige klopboormachine, een gaatje in de betonmuur van de woonkamer moest rammen. En toen kwam mijn nu oudste zoon, toen een jongetje van 3, kwam naast me zitten en zei: papa, dat kan ik ook. Mag ik hem vasthouden? En ik kon niet aan hem uitleggen dat hij nog te klein en te kwetsbaar was voor die zware boormachine en dat gat in het beton slaan. Dus nam ik hem tussen mijn beide knieën in en hij legde zijn handjes op de boormachine. Ik zorgde er wel voor dat hij het knopje niet aanraakte. En ik vouwde mijn handen om zijn handen heen en drukte de knop in en boorde het gat. En toen keek hij me stralend aan en toen zei hij tegen me: kijk papa, dat gaatje heb ik gemaakt. Dat gaatje heb ik gemaakt. Zo verbeelden we ons soms dat we van alles kunnen. Maar in de roeping van God heb je ook karakter nodig. En karakter is ook als een diamant die onder hitte en druk geslepen wordt. En vaak blijken we onder druk verborgen plekken, trekken, reacties te hebben die ons eigenlijk ongeschikt maken voor het fijnzinnige werk van het Koninkrijk van God. We schrikken van onszelf en we realiseren ons: zo kan ik niet dienen. Ik bedoel, denk aan Mozes. Hij had wel het verlangen en de betrokkenheid en de inzet, maar hij was driftig. Hij had een driftige trek. En dat maakte hem tot een moordenaar. En dat kan natuurlijk niet, hè? Om herder van een volk te worden, kan je niet, wie je tegen zit, even de kop omdraaien. Een moordenaar. Hij was super bekwaam en in hoge mate ongeschikt. En dan zegt Spreuken uit de keuken: drukking van de melk brengt boter voort. Spreuken 30 vers 33. Hoe reageren we? Jaren geleden wandelde ik met Els ergens in de wereld in een woestijngebied. Els was zwanger, dus we liepen kampjes aan. En opeens, 2 meter voor ons, was daar die grote ratelslang op het pad. En die had ons opgemerkt en die kwam in verweer. Die begon te ratelen en naar ons toe te komen. En onze reactie was heel verschillend. Els zei tegen mij: oh, wat mooi, laten we kijken. Ze heeft altijd iets heel onschuldigs. En ik zei tegen haar: spring! Hopende dat ze niet de verkeerde kant op zou springen. En dat geluid van die ratel, ratatatatat, een ratelslang. Ik denk aan het woordje duivel, betekent met 2 tongen spreken, ratatatat. Lange tenen hebben, lam. Ook als kind van God, ik sla erop. Maar in de profetische psalm, psalm 22 dacht ik dat het was, De Messiaanse psalm zegt de Heer Jezus, de Messias, deze woorden over zichzelf. Ik ben een worm en geen man. Ik ben een worm. Dat is wie hij werd in zijn lijden voor ons. Hè? De weg van de vernedering. Zo anders dan erop slaan. Het ratatatat van de slang die verdeeldheid brengt. Brengt de weerloze worm die zijn leven geeft. Voor, nou leer dat maar eens in je karakter. Dat kan een hele weg zijn. De meeste van ons zullen de namen kennen van Corrie ten Boom. Corrie en Betsy ten Boom. Het was in Ravensbrück dat Corrie erachter kwam hoe goed ze haten kon. Tomeloze haat tegen die Duitsers. En Betsy tegenover haar was een bidster. En ze zei maar, Corrie, we zijn hier geplaatst. God heeft ons in Ravensbrück geplaatst, zodat we voor al die vrouwen kunnen bidden. En het is onze roeping om van ze te houden, van die Duitsers te houden. En Betsy bad en bad en bad en bad totdat ze omgekomen was. En Corrie worstelde met haat. En die haat was helemaal niet zichtbaar toen ze in goede jaren achter de toonbank van de klokkenmakerij in Haarlem stond. Toen was het gewoon een lief mens, maar onder druk kwam de haat eruit. En misschien gaat God soms daarom een omweg met ons, omdat hij weet wie we zijn. En omdat hij ons loutert als goud in de vurige oven. Als goud breng ik je tevoorschijn, karaktergoud. Misschien daarom die kromme weg. Er is nog een andere reden die misschien relevant zou zijn, en die noem ik om het verschil te leren tussen Gods kracht en eigen kracht. Verschil leren tussen Gods kracht en eigen kracht. Abraham kreeg Isaac pas nadat hij verstorven was en zelf geen levend zaad meer had, zodat Isaac een wonderkind van God zou zijn. Ik zeg het even heel vreemd, soms zit ons eigen zaad gewoon te veel in de weg. En Abraham verwekte Ismaël met zijn eigen zaad, tot verdrukking van Isaac. Maar het was niet Gods weg. En hij moest eerst versterven aan zijn eigen zaad, voordat door een wonder het geschenk Isaac aan het gezin gegeven werd en de belofte vervuld zou worden. En iemand zei eens over Mozes, hij had 40 jaar nodig om iets te worden, daarna 40 jaar om niets te worden, en toen gaf God 40 jaar waarin hij toonde wat hij kan doen met iets dat niets geworden is. Maar wil je dat wel? Wil je wel door het proces heen gaan waarin eens een tijd lang je afgebroken wordt? Omdat je gewoon zelf veel te dominant bent. Veel te sterk bent. Gods probleem is lang niet altijd dat wij te zwak zijn, maar Gods probleem is veel vaker dat wij te sterk zijn. Misschien was Jozef te sterk. En moest hij leren dat God het uiteindelijk zou doen kantelen. Paulus leerde in dat opzicht de les van de doorn. Die doorn die maar niet weggenomen werd en die pijn deed, wat het ook betekenen mocht. In ieder geval deed het pijn. En uiteindelijk zegt de Heer tegen hem, mijn genade is je genoeg, want kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En dan zegt Paulus, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden roemen, want daardoor komt de kracht van Christus over mij. Ik ben sterk in Christus, terwijl ik zo zwak ben. Als ik zwak ben, zegt hij, ben ik machtig. Ja. Ik herinner me zo, het komt zo in mijn gedachten, dat het bevriende echtpaar, voorgangers echtpaar, hij raakte verlamd en kwam in een rolstoel terecht. En daarna werd zij 100% blind. waren ze de lammen en de blinden. Dat hadden ze niet geweten toen ze elkaar trouwden. Ik vertel dit voorbeeld vaak in trouwdiensten. Je weet wel welke man je vandaag trouwt, maar je weet niet hoe die over 30 jaar zijn zal. En idem dito, hij kan wel eens heel zwak zijn. Of zij kan wel eens heel zwak zijn. En altijd lieve beeld voor me waarin ze samen onze kerstnachtdienst binnenkwamen. Hij in de rolstoel, zij achter hem. En hij stuurde haar rechtdoor. Nu links. Ietsje zachter. Nu rechts. En samen zaten ze uiteindelijk, hij ziende in de rolstoel en zij blind. Samen zaten ze te stralen op de voorste rij van de kerstnachtdienst. Wat een getuigenis. Wat kan zwakheid en genade waaruit je leeft, een levensecht getuigenis zijn waar je eigen kracht niet tegenop kan. Dat vind ik ook zo belangrijk voor vierde musketiers die krachtige dingen doen. Die ik bewonder. Maar verlies niet uit het oog dat God soms zwak kan maken. Als een basis voor genade. God maakt soms zwak, zodat je de ware bron van kracht leert kennen. En ik weet niet wat Jozef allemaal moest leren. Nederigheid misschien, geduld, gehoorzaamheid, leiding geven op klein niveau, volharding in vertrouwen, vertrouwen onder omstandigheden, wachten op God die niet morgen alles recht breidt, dat de kortste verbinding tussen twee punten in het Koninkrijk van God niet altijd een rechte lijn is, maar dat de weg soms anders loopt, maar God heeft de dingen in de gaten. Wat een levensles. Sublieme waarden die hij leerde op de omweg. Zo'n tussendoorvraag is even, wie bezorgde hem dat lijden? God? Vraagteken. Of de duivel, vraagteken, of die rottige broers, vraagteken, of was het misschien Jacob, want Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen, daarom haten zijn broers hem. Was de ellende bij papa begonnen? Of nog even, niet bij papa Jacob, maar bij opa, bij Isaac en Rebecca. Want van Isaac staat dat hij hield van Esau, omdat Esau zo lekker vlees kon braden. En Rebecca hield van Jacob. Dus beide ouders hadden elk hun lievelingetje, waardoor ze de broers tegen elkaar opzetten. En Jacob leerde hoe dat moet om van één kind meer te houden dan van andere kinderen. Dus dan is de bron bij opa en oma geweest. Dan kun je zeggen, dat is soms zo gemakkelijk, hè? Het was de duivel. Nou, die heeft er ook in meegeroerd. Hij roert vaak in ons soort potjes en gebrokenheden. Het werkt heel snel op elkaar in. En daarom is die vraag ook reëel en eerlijk. Naast het onderscheiden van waar is iets geestelijke strijd, is tegelijkertijd de vraag heel eerlijk, ligt het soms aan mij? Speel ik een rol die ik niet zou moeten spelen? En dan tenslotte de derde les van Jozef. Misschien ook om te leren dat God zelf belangrijker is dan je droom, je visie, je roeping, je verwachting, je verlangen, je eigen invulling van de dingen. Je kunt een prachtige roeping hebben en een indrukwekkende visie en een ijzeren motivatie. Maar God is groter dan de droom, zelfs de droom die hij zelf gegeven heeft. God is een jaloers God, hij wil absoluut nummer één zijn. Ik heb jarenlang in Soest gewerkt en 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 gewerkt. En op een maandagmiddag zei iets in mijn hoofd, knap, en toen was het afgelopen. En toen was ik zo burn-out als je maar zijn kunt. Ik kon niets meer. Ik heb aan één stuk doorgehyperventileerd, een half jaar lang, dag en nacht. Ik kon geen letter meer lezen, kon niets meer opnemen. Het was volledig uit en over. Dat was dan de vrucht van al mijn werken. En toen was er iemand die meende me te moeten troosten door me een boekje te geven onder de titel van God kan het heel goed zonder jou. God can do it without you. God kan het heel goed. Ik kon die man wel een klap geven. Mooi makkelijk gezegd, maar ik zit in de verdrukking. En toen moest ik bij de Heer zelf terugkomen. Daar ben ik Goddank ook uitgekomen, bij Jezus zelf. Niet meer bij de roeping, want die kon ik niet meer waarmaken. Die was stuk. Maar bij de Heer zelf. Heer, waar bent u nou? En ben ik oog gaan krijgen voor de omweg die God met me ging, om me tot een vernieuwde basis te brengen in Hem, bij Hemzelf. Niet als een gedrevene, maar als een geroepene, allereerst tot Christus. En dat niet de zaak het allerbelangrijkste is, maar dat Hij het allerbelangrijkste is. En dat Hij jouw kracht niet nodig heeft, maar dat je mag leren putten uit Zijn kracht. En Zijn weg mag omarmen. Dat waren moeilijke jaren. Ik ben toen 2 jaar 100% uit de bediening geweest. En aan het einde van 2 jaar kwam de roepstem uit Alkmaar en ben ik daar opnieuw begonnen. Ik heb die periode in Alkmaar van 9 jaar ook nog nodig gehad om het weer te leren. Om het weer te kunnen. Het verschil tussen eigen kracht en Gods kracht. Ik denk dat Jozef daar ook mee geworsteld heeft. Hij heeft het nog 1 keer heeft hij het zelf geprobeerd toen hij de schenker zijn uitleg had gegeven en de schenker vrij werd. Toen zei Jozef tegen de schenker, wil je voor mij pleiten bij de farao? Zul je me niet vergeten? En dan staat er die vreselijke zin, maar de schenker vergatten. Hij kon zichzelf niet redden. De schenker vergatten. Ik noem dat Jozefs sterven. Of het sterven van de visie. En dan, gelukkig ook, Genesis 41 tot 50, de opstanding van een visie. Vergeten worden, vergeet het maar. Hij werd niet vergeten, want er was de soevereiniteit van God. Helemaal buiten Jozefs handelen om. De farao krijgt 2 dromen en binnen een paar dagen buigt heel Egypte voor Jozef. Binnen een paar dagen, van het graf tot de troon. Wie heeft het gedaan? God en God alleen. Er is die dag waarop Corrie ten Boom wordt vrijgelaten uit Ravensbrück door een administratief foutje. Dat is God. Ik heb er geen andere verklaring voor. Uit die 100.000 vrouwen wandelt ze vrijweg door een administratief foutje. En begint haar wereldwijde bediening over Gods liefde en vergeving voor je vijanden. Ze heeft geleerd haar haat af te leggen en is een vrouw van liefde geworden die uiteindelijk tegenover de moordenaar van haar vader staat en hem vergeeft. Uit de liefde van haar hart. Vrij door een foutje met een missie van vergeving. En na de Bijbelschool was ik een gewone medewerker en op een dag kwam de stichter van het werk, Herman Terwelle, naar me toe en hij zei, ik moet ergens spreken op de Veluwe, een heel klein kerkje in de Betuwe. En ik kan niet, wil jij? Toen dacht ik, daar is het. Dan is God me toch niet vergeten. Ik mag preken. En ik ben naar dat kleine kerkje toegegaan in Kerk Avezaath of Kapel Avezaath. Het was winter, donker, koud. Allerlei van die verwarmingselementen gloeiden in de kerk. En elke keer als we wat te hard zongen, sloeg er een stop door en zaten we in het pikken donker. En dan stond er een ouderling op en die schuifelde weg en er ging een deur open en een deur dicht. En kennelijk draaide die er weer een stop in en ging het licht aan en konden we weer verder zingen. Maar als we te hard zongen op de een of andere manier of er werd te veel energie verbruikt, sloeg de volgende stop door. En uiteindelijk dacht ik, dit komt niet goed. De laatste keer dat we in het donker zaten, begon een van de evangelische organisatoren van de dienst begon luid te zingen. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn dierbare stem en niets kan mij van Jezus scheiden, want ik wandel in het licht met hem. Maar toen heb ik toch maar ingegrepen in wat mijn eerste spreekbeurt was en ik heb gezegd, we gaan niet meer zingen. En toen hebben we niet meer gezongen en met een kloppend hart heb ik zo mijn eerste preek volbracht. En dat was het begin. Dat was het begin. Dus jij denkt soms, het is uit en over, maar God, hè? God en God alleen. Hij heeft een nieuw begin. Je droom kan heel anders uitpakken dan je denkt. Soms haalt God een kern uit je droom waar jij geen oog voor had. En die kern of die bijzondere diamanten karaktertrek van jou gaat betekenis hebben in het eeuwige koninkrijk van God. God grijpt in. En Jozef onderkent dat als hij tegen zijn broer zegt, Genesis 45 vers 8, niet jullie, maar God heeft mij gezonden. En in Genesis 50 vers 20, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om een groot volk in het leven te houden. Jullie hadden mij ten kwade gedacht, de weg liep helemaal scheef, het was bepaald niet volmaakt, maar Gods plan droeg alles. Nou, dan kom ik ultiem geloof tegen. Dat kan dealen met een weg die krom loopt. Kun je dat? Je weg loopt krom en toch geloof je dat God aanwezig is. Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God, en ik zet er maar even tussen, ook uiteindelijk alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Zo pakt het uit in Jozefs leven. En daar is God adembenemend nauwkeurig in. En ik geloof dat dat ook over de grenzen van de dood heen gaat. Want ik heb heel wat jonge mensen moeten begraven. En velen daarvan in de wetenschap dat de vervulling aan de overkant zou komen. En in dat geloof zijn ze gestorven. Lijden en omwegen in eeuwigheidsperspectief. De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. Daar moet je nog eens over nadenken. Toen mijn nu oudste dochter, toen ook oudste dochter, 12 was, toen had mijn vrouw Els een grapje bedacht. We hadden tegen de kinderen gezegd, als je 12 bent en je gaat over van de basisschool naar de middelbare school, dan gaat papa een weekje iets bijzonders met je doen. En jij mag zeggen wat papa dan met je mag gaan doen, moet doen. En mijn Els had mijn dochtertje Marieke ingefluisterd, je moet zeggen tegen papa dat je wilt skiën. Want dat zal papa uit zichzelf nooit kiezen. Skiën. Dus Marieke zei, papa ik wil skiën en je hebt het beloofd. Dus we hebben skis geleend en skiuitrusting geleend en een adresje in de Zuid-Franse Alpen bij twee bejaarde zendelingers gevonden die ons op weg hielpen naar de skihelling. We hebben een Franse skileraar genomen. En in plaats van die prachtige hellingen op, werden we dag 1 en dag 2 en dag 3 in een soort kuiltje. Een soort minuscuul klein dalletje waar ik moest leren om bochtjes te draaien en te remmen. Vanuit mijn kuiltje keek ik regelmatig naar die helling en ik dacht, dat is mijn droom. Daar wil ik komen. Ik dacht dat de Franse leraar me de tweede dag al mee zou nemen naar boven, maar dat gebeurde niet. En de derde ochtend hadden we de hele ochtend les gehad. En ik was blij dat hij weg was. En toen zei ik tegen Marieke, Marieke, papa ga naar boven toe. En Marieke zei, maar pap, kijk eens, dat is heel hoog. Dat is heel hoog. Ik zei, nee, dat kan ik wel. Maar papa, je bent nog nooit in een liftje geweest. Het was zo'n trekliftje, wat je precies op de goede manier moest pakken en omdoen enzovoort. Nee, Marieke, papa gaat naar boven toe. De visie was te mooi om nog langer te blijven liggen. En ik heb me in dat ski-ding weten wurmen en dat hele stuk naar boven getrokken en toen stond ik daarboven. En toen dacht ik, het is wel heel hoog. Het is wel heel hoog. Hoe moet ik nou naar beneden komen? Want het hele perspectief was anders. En toen kwam er een gedachte in mijn hoofd. Het is niet de gedachte van de Heer, gewoon een menselijke gedachte. En die gedachte was deze. De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. En ik heb twee rechte skis, dus die zet ik nu recht naast elkaar. En hup, daar ga ik. En het ging ook. Sneller en sneller en sneller en sneller en sneller. En als je snel gaat, nou als je een ervaren skier bent, kun je daar wel uitkomen en mee dealen. Maar ik was een beginnertje. En ik wist niet hoe ik vanuit die kortste verbinding tussen twee punten op de hoogst mogelijke snelheid weer zou kunnen remmen. Maar heel ver daar beneden stond een hele groep Duitsers. En die had ik lief. En daar ben ik in gereden. Zoom, en die hebben me opgevangen. En de volgende dag heeft Marieke mij verklikt bij de Franse leraar. En toen heeft die Franse leraar, zo goed mogelijk als hij het uit kon drukken, heeft mij een zin gezegd. Ik noem het geen profetie, maar wel een levensles. Beste meneer Auken, je kunt niet naar boven als je niet geleerd hebt hoe je naar beneden moet gaan. Alleen door kundig naar beneden te kunnen gaan met alle bochten die erbij horen, kun je veilig boven komen. En toen dacht ik, die zit. Dat is een volmaakte weg. Als je dat leert skiën, is het echt genieten op de helling.